Oké, we gaan verder met 2 Korinthe. En ja, ik weet niet voor jullie allemaal, maar we zijn dus vorige keer met 2 Korinthe 3. En we hebben het gehad over het nieuwe verbond. Paulus zegt, we zijn dienaren van het nieuwe verbond. En daar wil ik het toch nog eventjes over hebben. Het is best wel, toch best wel moeilijk voor sommigen om te begrijpen. Omdat hij zegt in 2 Korinthe 3 vers 5 en 6. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf. Maar onze bekwaamheid is uit God. Die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwe Testaments. Niet de letter, maar des geestes. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Dus we zijn bekwaam gemaakt om dienaars van het Nieuwe Testament. Dat spreekt over Paulus. En dan gaat het natuurlijk om, wat is dat Nieuwe Testament? Dat hebben we vorige keer al een beetje bekeken en gelezen. Ik wil het toch nog eventjes nader bekijken. Dan gaan we even naar Jeremia 31. Jeremia 31. Want, nou, het staat daar. Paulus spreekt 2 keer over het Nieuwe Testament. Ja, 1 Korinthe 11 en hier in 2 Korinthe 3. In het ene geval heeft het te maken met het avondmaal wat we vieren. En in het andere geval zegt hij, wij zijn dienaren van het Nieuwe Testament. Dus ik ga een aantal dingen toch eventjes doornemen die ik vorige week ook gezegd heb. Maar goed, dat is gewoon een beetje herhaling om het toch goed begrijpen waar het om gaat. Want wat is nou dat nieuwe verbond? Nogmaals, het is natuurlijk met Israël gesloten. En daar zit de verwarring vaak. Dat men zegt, ja, maar wat wij geloven, kunnen we niet in het Oude Testament vinden. Dat hebben we net in Romeinen 16 ook gelezen. Kunnen we niet vinden. Dus, hoe kan het dan zo zijn dat we in het Oude Testament, in Jeremia, lezen dat iets wat God met het huis Israël gesloten heeft, dat dat ook voor ons zou zijn. Of dat hij zegt, wij zijn een dienaar van het Nieuwe Testament. Nou, oké. We gaan het even lezen. Jeremia 31, vers 31. Ziet de dagen komen, dus dat is toekomst, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Dus hij gaat een nieuw verbond met Israël maken in de toekomst. Gaat gebeuren. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb. God had een verbond met de vaderen gemaakt. Ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren, welk mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Nou, ik heb het hier even opgeschreven. Ik heb hier Adam, dit is Toren van Babel. Ja? Dit is Adam, of Abraham. Ja? En dit is Mozes, dit is David, en dit is het nieuwe verbond, en dit is het kruis. En hier hebben we dan, daar moet ik eigenlijk nog bij zitten, met mijn stift. Dat is zeg maar het koninkrijk. Ja. Goed, nou het belangrijkste eventjes, dat verbond wat hij gemaakt had. Nou, we weten, dat hebben we vorige keer ook gezien, Mozes heeft te maken met de wet. Die is aan Israël gegeven, dat is een verbond. En Abraham heeft hij ook een verbond gemaakt. Dat heeft te maken met het land en met een volk. David met een koning en een koninkrijk. En dan komt hij later, zegt God, ik ga een nieuw verbond maken. Ja, en niet zoals dat was met Mozes, de wet. Want dat hebben zij vernietigd, staat hier. Nou, wat bedoelt hij dan ermee? Dat heeft hij vernietigd. Nou, de wet veroordeelt als je niet gehoorzaam bent. He? Doe deze dingen en jij zult leven. Dan zal je leven. Dus als je de wet doet, 100%, niet 1 keer struikelt, maar 100% de wet doet, dan zal je leven. Dan ben je ook gerechtvaardigd. Als jij de wet doet, ben je rechtvaardig. En dan kan je die geboden dus ook doen. Dus het gaat om dat je rechtvaardig bent en dat je zal leven. En dat je ook die geboden kan doen. Daar gaat het om. Nou, en daarvan zegt hij met Mozes. Nou, wat, kijk maar naar de geschiedenis van Israël. Hebben ze altijd gehoorzaamd? Nee. En daardoor zijn ze op een gegeven moment ook weggevoerd geworden. Om daarna 70 jaar weer terug te komen, omdat ze waren schuldig en had God al gezegd, dan zou je door vreemde talen worden gevangen genomen, totdat je je weer bekeert. Nou, met Daniel, die zag dat en ging zonde belijden. En toen kwam Israël weer terug. Maar sindsdien hebben ze natuurlijk nooit meer een eigen koninkrijk gehad. Want Israël heeft al een tijdje een koninkrijk gehad. We hebben Saul, David, Salomo. Ja? Dus onder koning Saul hadden ze natuurlijk wel dat koninkrijk en David en Salomo. En ze hadden ook een land, van Abraham zeg maar, een land en een volk. En ze hadden de wet. Maar ze hebben het niet gehouden. En toen is het weggegaan. Dus het heeft een tijdje bestaan. Maar Israël kon toch niet functioneren. Waarom niet? Omdat onder de wet zullen ze nooit in het koninkrijk kunnen bestaan. Daar is iets anders voor nodig. En we weten allemaal wat dat is. Dat heeft te maken met ons hart. Dat was voor Israël zo, want uiteindelijk iedereen stamt af van Adam. Ook Israël. Ja? En iedereen moet bekwaam door God gemaakt worden, wil hij het eeuwige leven kunnen beërven. En het eeuwige leven voor Israël is het koninkrijk op aarde. Voor ons is het eeuwige leven koninkrijk in de hemel. Nou, en daar gaat het eigenlijk om waar Paulus over spreekt, over die bekwaamheid. Het nieuwe verbond maakt voor Israël, maakt hun als volk bekwaam dat ze dat koninkrijk in kunnen gaan. En dan zal het een eeuwig koninkrijk zijn. Want er is geen zonde, er is geen overtreding meer. Hier staat, ze hebben het verbond vernietigd. Maar als je eenmaal door het nieuwe verbond in het koninkrijk zit, dan zal het niet meer vernietigd worden. Want wat staat daar? Hij maakt ze bekwaam. Kijk in vers 33. Dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis Israëls maken zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Zie je? Dus de wet wordt nu in hun hart geschreven. In hun binnenste. Als het in je hart geschreven is, als het echt in je hart is, met je hart geloof je, met je hart doe je ook de dingen, maak je je keuzes. Dat doe je met je hart. Dus als die wet in je hart geschreven is, en je hart is niet meer arglistig, zondig, volledig verlost en vrij van zonde, het staat in je hart geschreven, dan ga je het ook gewoon doen. Dus de Heer Jezus heeft geen moment heeft hij de wet overtreden. Hij was zonder zonde. Niet één keer, tot en met de dood aan het kruis, niet één keer, ook in gedachten, is hij ook maar één keer ontrouw aan de Vader geweest. Ik kan je het voorstellen dat wij zo zouden zijn. Maar eenmaal zullen het van ons ook zijn als wij daar zijn, ja. Maar wij hebben nog dat zondige lichaam. Maar zij op aarde zullen ook op aarde hier eenmaal zo functioneren zoals wij hier zitten, helemaal zonder zonde. En dat is wat het nieuwe verbond voor hun bewerkt. Dus zonder dat nieuwe verbond zal Israël nooit die andere verbonden gerealiseerd kunnen krijgen. Ik zou zeggen, het nieuwe verbond is eigenlijk zeg maar een toegangskaartje. Als je ergens naar binnen moet, dan heb je een kaartje nodig soms. En dan mag je naar binnen. Voor Israël is het toegangskaartje voor het koninkrijk is het nieuwe verbond. Alleen je moet weten, nieuwe verbond, wat is dat dan? Ja, dat heeft wel met jou persoonlijk te maken, want het is een geestelijk iets. Dit zijn allemaal zichtbare dingen. Abraham en de wet en met David, dat zijn allemaal zichtbare dingen. Het nieuwe verbond is puur geestelijk. Dat heeft met jouw rechtvaardiging, met de rechtvaardiging te maken. En dan gaan we doorlezen. Kijk. Dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis Israëls maken zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven en zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Ja, hij zal echt hun God zijn. Heel Israël zal dan ook echt, Israël zal ook die God als hun God erkennen en hem dienen. En zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij ook echt dat uitverkoren geslacht en een priesterlijk geslacht zijn. Omdat ze allemaal hem dienen zullen. Niet één keer zullen overtreden. En zij zullen niet meer een iegelijk zijn naast en een iegelijk zijn broeder leren zeggen, ken de Heere. Waarom? Want zij zullen hem allemaal kennen. Dat wil zeggen, niet alleen het weten die bestaat, ze zullen hem persoonlijk kennen, zoals wij ook de Heere kennen. En wij hebben zijn woord geopenbaard, waardoor wij hem ook steeds beter gaan kennen. Dat wil zeggen, en hem ook gaan verstaan, wat ze wil van God. Ja? En dan, van hun kleinste af tot hun grootste stroef, spreekt de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonden niet meer gedenken. En daar gaat het om. Dat je ongerechtigheid vergeven is en je zonden niet meer gedacht worden door God. Dat betekent, als hij dat doet bij jou, dan ben je gerechtvaardigd. Daar gaat het om. Kan de wet mensen rechtvaardigen? Nooit en te nimmer. Alleen maar verdoemen. De wet is rechtvaardig, maar omdat jij het niet bent, verklaart hij je schuldig. De wet is gewoon goed. Het probleem zit dus in dat hart van de mens. En dat moet dus, daarom moet die wet die daar is, die moet daarom bij hun naar binnen. Dat is het probleem opgelost. Nou, kijk even mee in Romeinen, wat Paulus die spreekt over David. Dat is mooi om te zien. David snapte het niet helemaal zat, want hij heeft natuurlijk zwaar gezondigd. Koning David, je zal zo'n koning hebben. Stel je voor. Ja, ja, in tweelei opzichten. De ene kant natuurlijk ja. Qua dat wij zo'n koning hadden. Maar aan de andere kant denk ik aan dingen. Willem-Alexander, voor de dames onder ons die graag naar het koningshuis volgen met Maxima en alles. Ja. Stel je voor Willem-Alexander dat hij deed wat David gedaan heeft. Ik denk dat wij als Nederland dat niet willen. Toch? Moet je niet aan denken. Misschien dat in het geheim gebeurt, dat weet ik niet. Want in het koningshuis lees je ook dingen door de eeuwen heen. Waar je zegt, nou ja, hè, zijn ook zondaars. Maar koning David, hij heeft gezondigd. En wat zegt hij? In Romeinen 4 vers 5 zegt Paulus. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem. Die de goddeloze rechtvaardig wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Dus God wil de goddeloze rechtvaardigen. Want als jij niet goddeloos bent, hoef je ook niet gerechtvaardigd te worden. Nee, wij zijn allemaal niet rechtvaardig. Gelijk ook David, de mens, zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken. Dus iemand wie gerechtvaardigd is, ja, zonder de werken, dus recht met God kan staan, dat betekent dat je dan zalig bent. Zeggende, dan verklaart hij het, zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonde niet toerekent. Dus als jou de zonde niet toegerekend worden, dan ben je zalig. Wij zeggen ook, dan ben je behouden. Ja, behouden waarvan? Behouden van de toren. Zalig van de toren. Zalig van de witte troon. Dat je daar veroordeeld wordt. Daar zijn we allemaal. Dus je zonden moeten vergeven zijn. En dan zie je, dan ben je dus ook in vers 6. Dan wordt jou de rechtvaardigheid toegerekend. Ieder mens heeft dat nodig om eeuwig leven te kunnen hebben. Ieder mens die vanaf Adam is, is een zondaar. Zowel Jood en Heiden. Toen, nu, straks, zolang de zonde in de wereld is, iedereen stamt van Adam af. En iedereen is onrechtvaardig en zal de rechtvaardigheid toegerekend moeten kunnen krijgen, wil die voor God kunnen leven. Dat geldt voor Israël, dat geldt voor ons. Nou, en daar gaat in feite, als we teruggaan naar Jeremia, dat element, dan zien wij dat dat daarover spreekt. En dan heb ik het even niet over voor Israël, voor ons, waar die verwarring zit voor veel mensen, maar Jeremia 31 vers 31... Dat is nogmaals aan het eind, vers 34, aan het eind. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonden niet meer gedenken. Nou, dat is wat David net zei. En dat betekent dat je dus als God met het nieuwe verbond, als dat gesloten wordt, als dat actief is, onder dat verbond zullen hun zonden vergeven zijn en hun zonden niet meer gedacht worden. Met andere woorden, ze zullen gerechtvaardigd zijn. En ze zullen ook het leven van God in hun hebben, want de wet wordt in hun hart geschreven. Dus het gaat bij ons ook om twee dingen. Dat je gerechtvaardigd bent. We doen ook het avondmaal. Hè? Dan denk je aan het brood en de wijn. Het een is zijn lichaam, het ander is zijn bloed. Maar zijn bloed, ja, dat heeft te maken, de zonde is betaald. Wij hebben geloofd. Hij heeft in plaats van mij is hij gestorven. Dus ik ben gerechtvaardigd nu. Mijn zonden zijn vergeven. David zegt, als je zonden vergeven zijn, ben je gerechtvaardigd. Ik kan recht met God staan. Dat is één. Maar punt twee, nou moet ik ook nog, nou moeten, de Heere dienen. En dan krijg je, in ons geval, en zij ook, krijgen we de Heilige Geest. Die maakt het voor ons, stelt ons in staat om de Heere te kunnen dienen. Want wij hebben namelijk dat zondige lichaam nog. Ja? Maar het gaat erom dat je, als je kan zeggen, kent de Heere en ze zullen mij allemaal kennen. Dat betekent dat het leven van God in die persoon is. Want alleen dan kan je God kennen. Nou, en dat kan alleen op één manier gerealiseerd worden, als je de Heilige Geest ontvangt. Nou zit, dat ga ik zo wel even laten zien nog, maar nou is het punt, we gaan even naar Romeinen weer. Punt is van, en dat hebben we vorige keer ook laten zien, maar ik doe het nu even iets langzamer. Romeinen 2. De wet, hè? Oké, ik zet hier even neer. Dit is allemaal Israël. De wet is aan wie gegeven? Aan Israël, hè? Niet aan ons, niet aan de heiden. Kijk, Romeinen 2 vers, ik zei 19, maar ik bedoel 14. Want wanneer de heidenen die de wet niet hebben, van nature de dingen doen die de wet zijn, deze de wet niet hebben, dan zijn zichzelf een wet. Als die betonen het werk der wet is geschreven in hun harten, hun geweten medegetuigd enzovoort enzovoort. De heidenen hebben de wet niet gekregen, die is aan Israël gegeven. Hier zien wij, dat is Abraham, maar tot Babel, ja. Oké, had je dus de mensen, we weten met Babel, we weten wat er gebeurd is. Er zijn de talen gegeven omdat ze zich verspreiden. En God heeft iedereen aan zichzelf overgegeven. En toen is hij met Abraham verder gegaan, daar is het volk Israël uit ontstaan. Die wet is toen pas, daarna is die aan Israël gegeven. Voor die tijd was er dus geen wet. Wat hadden de mensen dan wel? Die hadden natuurlijk de wet in hun geweten. Met andere woorden, niet dat het Sabbat, al dat soort religieuze of ceremoniële inzettingen, maar wel de 10 geboden bijvoorbeeld, behalve dan de Sabbat, maar dat je niet mag liegen, niet mag stelen, niet mag bedriegen. Dat heeft ieder mens in zijn hoofd zitten. Of hij nou onder de wet zit of niet, dat weet iedereen gewoon. Dus de heidenen hebben in al die tijd tot Babel met die wet, die geboden, die morele geboden in hun geweten. Nou, we hebben gezien wat er van terecht gekomen is. De zondvloed is eruit ontstaan, oordeel. En daarna Babel. Mensen die hielden zich daar niet aan, ze deden het niet. En toen heeft God die wet aan Israël gegeven. Gewoon om te laten zien dat het probleem die zonde in de mens zit. Met andere woorden, ga mee naar Romeinen 3 vers 19. Kijk, tot Babel, al die heidenvolken, toen Israël nog niet bestond, waren in zonde. En het gedichtsel was allemaal boos van de mensen. Kan je nog zeggen, ja, nou ja, goed. Je kan nog zeggen, ja, nou ja, weet ik veel wat God wil. Dus toen heeft hij de wet aan Israël gegeven. En toen bleek, met de wet op steen gegraveerd, dat je zo kan lezen wat je moet doen, ja. Toen heeft de mens ook bewezen dat het probleem zit in de mens. God heeft daarmee laten zien, gewoon iedereen de mond gesnoerd is. Zonder wet, zonder ze schuldig, want toen kwam je met Babel. Maar met de wet, met Israël, hebben ze ook God niet goed gediend. Hebben ze ook niet gedaan. En dat is nou precies wat het Oude Testament de wet gedaan heeft. Dus de Jood, want je moet zo zien, de Jood is natuurlijk, hier had je alleen maar heiden. En Abraham was van nature een heiden. Net zoals jij en ik. Ja. Later kreeg de besnijdenis en het volk Israël met de wet aan hun gegeven. Maar ze komen natuurlijk ook net zoals wij. Bij Abraham vandaan. En door die wet is gewoon aangetoond dat de mens een zondaar is. En dat hij heeft gewoon de mond gesnoerd. Van iedereen. Dus terwijl de wet natuurlijk wel aan Israël is gegeven. Uiteindelijk hier slaat het op Israël. Maar ook natuurlijk uiteindelijk op die heidenen. Ja? Die zonder de wet leefden. Maar die regels van die wet wel in hun hoofd hadden zitten. Dus niemand kan er meer onderuit. De heidenen kunnen zeggen, ja, wij hadden de wet niet. Nou, die heeft hij toen aan de Joden gegeven, aan Abraham om te beginnen. Maar die hebben ook laten zien dat ze zondaars zijn. Dus dat slaat ook op ons af. Slaat ook op ons. En dat zien we in Romeinen 3 vers 19 en 20 staan. Kijk maar, wij weten nu, want hij zegt in vers... niemand is goed. Waar staat dat nou? Niemand is goed, zegt hij. Ik kan niet vinden. 11. Oh ja, er is niemand die verstandig is, niemand die God zoekt. Oké. Oh ja, en alle zijn ze afgeweken, tezamen zijn onnut geworden. En er is niemand die goed doet. Er is ook niet tot één toe. Er is geen mens die goed doet. Nou, en dan is de conclusie in vers 19. Wij weten nu, want hoe weten we dat? Door Paulus. Het is Paulus die dat geopenbaard krijgt, ja? Petrus zou dat nooit gezegd hebben. Toen de Heer Jezus op aarde was, natuurlijk nooit gezegd, ja, de wet die deugt niet. Tenminste, laat de zonde kennen. Dat heeft Petrus ook in Handelingen niet gezegd. Het is Paulus die dat bekend maakt. Waar weet u nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn. Wie zijn dat? Zijn de heidenen. Dat zijn de joden. En dan, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zijn. Dat is het hele doel van de wet geweest. Te laten zien dat de hele mensheid, niet alleen Israël, maar de hele mensheid voor God verdoemelijk staat. Hij verdient maar één ding, dat is de eeuwige dood. Daarom zal uit de werken de wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Dat is waarom die wet gegeven is. En daarom straalt die wet van het Oude Testament niet alleen op Israël, maar ook op ons af. En dan kom ik natuurlijk op het punt van het nieuwe verbond. Als Paulus zegt, wij zijn dienaren van het nieuwe verbond. Nou, gaan we even mee naar 2 Korinthe 3 vers 6. Dus je kan zeggen, de wet, het Oude Testament, de wet, Mozes, is niet met ons afgesloten. Ja? Het had wel zijn effect op ons. Nou, het Nieuwe Verbond exact hetzelfde. Het Nieuwe Verbond is ook niet met ons afgesloten, maar het heeft ook wel zijn effect op ons. Namelijk, in dat verbond, dus geestelijk, praat je over de rechtvaardiging van de mensen. Voor Israël. En hoe bewerk je dat? En dan zien we later ook dat de Heer Jezus zegt dat het is door mijn bloed. Het is de Heer Jezus die in eerste instantie natuurlijk voor Israël gestorven is. Voor het koninkrijk. Maar wij praten over koninkrijk op aarde. Maar er zijn toch geen twee Jezusen gestorven? Eerst toen voor Israël en later is er een ander gekomen. Die is toen voor het lichaam van Christus gestorven. Nee! En dat bloed dat toen gevloeid is, om Israël vrij te kunnen kopen, voor velen, is natuurlijk uiteindelijk, niet later is er, de Heer Jezus heeft hij nog een keer zijn bloed gegeven voor ons. Het is allemaal op dat ene moment gebeurd. Dat moeten we goed begrijpen. Dus 2 Korinthe 3 vers 6 zegt hij, die ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren des Nieuwe Testament, niet de letter, maar des geestes. Nu plaats je er iets tegenover. We zijn dienaren van het Nieuwe Testament en dan schrijft hij tegelijk erbij dat dat van de geest is. Dienaar van de geest. Kijk in vers 8. Hoe zal niet veel meer de bediening des geestes zijn? Dus Paulus spreekt hier, als je spreekt over wij zijn dienaren van het nieuwe verbond. Dan spreekt hij, we zijn dienaren van de geest. Nou, en dat is niet zo heel moeilijk te begrijpen. Want kijk, dat nieuwe verbond, ga even mee naar Ezechiël. Ezechiël, Oude Testament. 37, vers 26. 26, ja. Ik doe Ezechiël 36, vers 26, ja. Want dat zien we gelijk de herkenning, ja. Vers 26, en ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en ik zal u een vlezen hart geven. Hoe doet hij dat? En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u en ik zal maken dat gij in mijn inzetting zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. Nou, daar gaat het nou precies om. Dus wat zien we in het nieuwe verbond staan, in Jeremia? Ze zullen gerechtvaardigd worden, ja? Hun zonden zullen vergeven zijn. Hij zal de wet in hun hart schrijven. Ze zullen zijn geboden doen. Maar hoe doe je dat? Voordat ik tot geloof kwam, probeerde ik dat ook te doen. Dat lukte niet. Het stond wel in de Bijbel wat je moest doen. Voor Israël ook. Maar dat kan dus niet, hè? Omdat het is uitwendig. En nu zegt hij, ik ga het door mijn geest doen. En daarom noemt Paulus het ook de bediening van de geest. Het is door de geest dat je dat nu kan gaan doen. Dus het nieuwe verbond heeft te maken dat de mens wordt, Israël in dit geval, wordt gerechtvaardigd. Ze krijgen ook het leven van Christus in hun. Hoe gaat dat? Dat is door de Heilige Geest. Hoe hebben wij het leven van Christus in ons? Door de Heilige Geest. En daardoor gaan wij nu, kunnen wij nu zijn geboden doen. En zo zal het voor Israël precies hetzelfde zijn. Ik zal maken, en dat doet hij door zijn geest. Nou, en dan zien we ook dat Joël profeteert het ook. Hè? In de laatste dagen zal ik mijn geest uitstorten. En wat zegt Petrus? Bekeert u, laat u dopen tot vergeving der zonde. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dan zie je, dan komt die geest. En dan weten we ook dat dan het koninkrijk is aanstaande. Ga maar mee naar, we gaan nu naar Lucas 22. Wat we dus niet in het nieuwe verbond zien staan, en Matthäus, twee teksten. Dat is wat de Heer Jezus zegt, Lucas 22 vers 20. En dat zegt hij ook, Paulus haalt het ook aan voor ons zometeen. Lucas 22 vers 20. Dan spreekt hij over die drinkbeker. En ze vieren een paascha en nu gaat de Heer Jezus iets doen wat ze nog nooit gezien hebben. Want ze hebben altijd paascha gevierd. Met wijn en nou, ik heb het zelf nooit meegemaakt. Maar uit de Bijbel weten we, er zijn verschillende bekers die ze drinken. Maar dan pakt hij een beker en zegt hij desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal. Zeggende, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Het welk voor u vergoten wordt. Het Nieuwe Testament in zijn bloed. Het is het bloed van het Nieuwe Testament. Dat wordt voor wie vergoten? Voor Israël. Dat staat niet duidelijk. En we weten, dat bloed, dat was een symbool, die wijn, voor wat, nou ja, wat zal het geweest zijn, een halve dag later, wat aan het kruis vergoten werd. Vlak voordat hij aan het kruis hing, heeft hij tegen hun gezegd, dat is het bloed van het Nieuwe Testament. Dit staat symbool voor wat ik zo meteen daar, hang ik daar. En het is dat bloed wat jullie in het koninkrijk zal gaan brengen. Met dat bloed wordt het nieuwe verbond gesloten. Het is mijn bloed. Niet van dieren, bokken en kalveren. Niet dat bloed van het paascha, van het lam. Ik ben het ware lam. En ik ben het ware Israël. En door mij alleen komen jullie zo meteen in het koninkrijk. En ik ga jullie daarvoor bekwaam maken. Dat is het nieuwe verbond. Dus wat gaan we nu krijgen? En dan gaan we het verschil zien met ons. Door het nieuwe bloed dat wordt gesloten hier bij het kruis, ja, gaan ze zo met het koninkrijk in. Maar wat we ook zien tegelijkertijd, ik hoop niet dat het ingewikkeld is, maar doordat ze dit bloed vergoot is, krijgen ze deze zegeningen erbij. Het land en het volk wat aan Abraham beloofd is, het koning en het koninkrijk wat aan David beloofd is. En dat zometeen gaan ze zo daardoor het koninkrijk binnen. En het zal een eeuwig koninkrijk zijn. Want ze zullen de wet niet meer overtreden. Want deze wet die bij Mozes gegeven is, die staat in hun hart geschreven. Ze zijn gerechtvaardigd. Ze zijn gerechtvaardigd, zegt het nieuwe verbond. En nu zeggen we, hé, wacht eventjes, ga even gaan naar Matthäus. Daar zegt de Heer Jezus ook over het bloed, een nieuw verbond. Matthäus 26 vers 28. Ja, dan zegt hij het ook weer, maar dan zegt hij, zien we iets anders bijstaan. Ja, want dat is mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament, het welk voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. En hij noemt het velen, tot vergeving van zonden. Nou, voor velen, dus hij zei net tot u. Nu zegt hij tot velen. Dat heeft te maken met het volk Israël. Dat bloed wordt vergoten tot vergeving van zonde. Zie je het? Dus ze hebben vergeven van zonde om zo meteen. En als ze dat hebben, je ziet ook, ontvangen ze de Heilige Geest. In Ezechiël beloofd. En dan gaan ze dat koninkrijk binnen. En dan krijgen ze gelijk, dan hebben ze het land, het volk en ook het koninkrijk. En dat is het eeuwige koninkrijk. Dan is dat door dat verbond gerealiseerd. Met die wet hadden ze dat nooit voor elkaar gekregen. Nou, nu gaan we naar 1 Korinthe 11. Wat hebben wij daar nou mee te maken, ja? Paulus zegt, wij zijn dienaren van het verbond. Nou, we moeten niet vergeten wat we nu allemaal gelezen hebben. Dat is allemaal geprofeteerd en beschreven in het Oude Testament. Wat Paulus beschrijft is allemaal verborgen geweest, ja? En toch kunnen we niet altijd, moeten we altijd maar, het is ook altijd verborgen geweest. Maar we moeten niet alleen naar de verschillen kijken. Er zitten natuurlijk soms ook overeenkomst in. Wat ik net al zei. Wij hebben de Heer Jezus ook nodig. En het is fysiek de Heer Jezus die aan het kruis gehangen heeft. Fysiek dat zijn bloed daar gevloeid heeft. Maar vergeet één ding niet. Dat nieuwe verbond bevat geestelijke dingen alleen maar. Ja? En wat zij geestelijk, het nieuwe verbond is geest door die vergeving van zonde en de Heilige Geest in hun woont. Daardoor krijgen ze dus de materiële, als ik het goed zeg, dus de fysieke zegeningen, krijgen ze daardoor. Dan zullen ze in een land wonen en dan zullen ze daar fysiek alles hebben. Wat krijgen wij? Door het bloed van de Heer Jezus, ik heb hier even over het lichaam van Christus gesproken. Dit is de bedeling der genade. Dit kleine stukje, dit is het kruis. Bedeling der genade. Wat krijgen wij door het nieuwe, door de vergeving van zonde? Door het bloed van het Nieuwe Testament. Is het bloed wat voor Israël vergroot is, maar wat Paulus zo zegt dat het ook voor ons is. Kijk, dan krijgen wij ook. Ook gaat ook eerst via het kruis. Maar dan krijgen wij natuurlijk ook vergeving van zonde door het bloed van de Heer Jezus. Maar dit niet. Dit niet. We hebben niks te maken met David. We hebben niks te maken met Mozes. We hebben niks te maken met Abraham in die zin. Jullie snappen wat ik bedoel. Met die verbonden. Wij krijgen de geestelijke zegeningen die in de hemel zijn. En zij, de zegeningen, dat zijn Abraham, David, die verbonden, dat is op aarde. Dat is het grote verschil. Maar we hebben allebei vergeven van zonde nodig. In beide programma's. We hebben allebei de Heer Jezus nodig. We hebben allebei de Heilige Geest nodig, hoor. Ja? Alleen Israël zometeen in het koninkrijk zal helemaal zonder zonde al in het koninkrijk zijn. Kijk, wij hebben nu ook de vergeving van zonde al. Alleen wij worstelen nog met het lichaam der zonde. Want de dag der verlossing is pas bij ons als we worden opgenomen in de Heer. En dan zullen wij ook volmaakt zijn in alles wat wij doen en laten. Dan hebben wij, maar wij hebben nu het leven van Christus, hebben wij reeds al in ons. Om die zonde in ons te kunnen overwinnen. 1 Korinthe 11. Dat gaat over het avondmaal in vers 23. Wat zegt hij daar? Want ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doet dat tot mijn gedachtenis. Dus dat hebben we gelezen. Dat staat in de Evangelie. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken. Dus Paulus zegt hier: ik heb openbaring van de Heer Jezus ontvangen, want hij is daar niet bij geweest. Nee, het is een openbaring, staat. Ik heb van de Heer ontvangen, vers 23. De verborgenheid. Dus Paulus laat nu zien wat de Heer Jezus tegen de apostelen zei. Nogmaals, onthoud in je hoofd. Dat bloed, wij hebben dat bloed ook nodig. Het is het Nieuwe Testament, het bloed van het Nieuwe Testament, wat al voor Israël was. Maar nu zegt hij, maar dat bloed is ook voor jullie. En dat gedenken jullie op deze manier met het avondmaal. Ga even meegaan naar 1 Timotheus. Want, dan lezen we dat nog een keer. 1 Timotheus 2 vers 4 tot met 6. Welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen, want er is één God en er is ook één mens, ook één middelaar Gods en de mens Christus Jezus. 1 Timotheus 2 vers 4, 5, 6. Die zichzelf gegeven heeft tot een los, wat dan? Nou, tot een rantsoen voor allen zijnde de getuigenis te zijner tijd. Waartoe ik gesteld ben, een prediker en een apostel, ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, een leraar der heiden in geloof en waarheid. Dus nu zegt hij, Paulus zegt, dat bloed van het Nieuwe Testament is gegeven voor een rantsoen voor allen zijnde getuigenis te zijnde tijd. Wanneer is die zijnde tijd? Paulus zegt, waartoe ik gesteld ben. Op het moment dat Paulus, we hebben het in het eerste gedeelte gezien, met handelingen, kreeg hij de dienst van God opgedragen. Het heeft de evangelie van Gods genade verkondigd. Kan je nergens vinden. Maar het bevat natuurlijk wel de elementen van het bloed. Wat reeds vergoten was. Het is niet pas vergoten toen Paulus kwam. Dat de Heer Jezus toen pas nog een keer gestorven is. Nee, dat was al lang vergoten. Het is nu alleen door Paulus geopenbaard. Door de Heer Jezus en hem. Dat bloed nu voor deze tijd voor allen is. Voor Jood en Heiden. En daarom, ga dan mee naar Efeze 2 en dan stop ik. Efeze 2. Dus te zijner tijd is het moment dat Paulus geroepen werd. En daarom kan hij nu zeggen dat aan het kruis, ja, fysiek, ja, toen is het natuurlijk allemaal al gebeurd, is hij gestorven, is zijn bloed gevloeid. Maar wat voor ons betreft, kunnen we niet zeggen, toen de Heer Jezus zei het is volbracht, dat hij toen zei, ja, voor Jood en Heiden iedereen en de wet is, nee. Dat kon pas bekendgemaakt worden door Paulus later. En daarom zegt hij in Efeze 2 vers 16. En opdat hij die beiden, Jood en Heiden, met God in één lichaam zou verzoenen. Niet aan het kruis, maar door het kruis. Dat heeft te maken met getuigenis te zijner tijd. Het is pas door Paulus bekendgemaakt. Kijk, de Heer Jezus nu dat zei, dacht hij echt aan Israël. Hè? Dat is moeilijk om te geloven. Hij was als mens, hing die daar. En hij kwam om de wil van de Vader te doen. Wat was de wil van de Vader te doen? Om als een schuldoffer, een offer voor de zonde, Jesaja 53, voor zijn volk te sterven. Maar God, het was verborgen bij wie? Bij God. Dus Christus hing daar. Voor God was het duidelijk dat hij dat plan in zijn hoofd had, dat het ook voor ons was in deze bedenkende genade. En dat heeft hij pas later via de Heer Jezus aan Paulus bekendgemaakt. En toen kon hij zeggen, door het kruis. Niet op dat moment, maar ik ga jullie verkondigen wat de inhoud van het kruis is voor jullie. En dat staat in mijn brieven beschreven. Nou, dat is eigenlijk een beetje wat ik daarover wilde zeggen. Dus, ja. Dat is het eigenlijk wel zo'n beetje. Dus gaan we terug naar 2 Korinthe. Ik heb er wel meer over, maar ik ben ook van plan dit een keertje op te gaan schrijven, dat ik het iets verder kan uitwerken. Maar in ieder geval, het nieuwe verbond heeft dus ook zijn uitwerking op ons. Als je maar weet, waar gaat het nieuwe verbond over? Ja? Ja, dat is dus een drumband. Ja? En die maakt muziek. Ja? En wij luisteren naar de Bijbel. Ja? Jongen, jongen. Oké. Okay. Nou goed, ik eindig eigenlijk maar gelijk hiermee. En dus ja, nogmaals 2 Korinthe 3. Dat we goed begrijpen, ja. En de volgende keer ga ik het uitwerken. Dan maak ik ook een. Dan gaan we ook zien dat het maakt een onderscheid tussen de bediening des doods. En het een ander geeft leven. En er zijn een aantal dingen die hij daarover schrijft. En het is belangrijk dat we het weten. Dat wij zijn als leden van het lichaam van Christus. Vallen wij onder die bediening van de geest. En het tegenovergestelde is de wet. Maar dat is niet voor ons. En waar de geest des Heer is. Daar is vrijheid. En zo is het. Zullen we eindigen? Vader, wil u danken voor deze dag. Ik bid dat het allemaal wat duidelijker is, Vader, voor ons. Het kan ook niet alleen, misschien altijd op één moment. Soms is het wat moeilijker. Maar dat we het woord gaan bestuderen, Vader. En ook u om verlichting vragen. Dat u ons licht geeft, Vader. We weten één ding in ieder geval. Dat Paulus onze apostel is. En dat hij dat aan ons heeft opgeschreven in het woord, Vader. Dat we hebben de vergeving van zonde. En we hebben de vergeving door dat bloed van de Heer Jezus. En dat is letterlijk gevloeid, Vader. Op dat moment dat u daar aan het kruis hing. Maar wij zijn bevoorrecht, Vader, dat we mogen weten over het plan wat u heeft. En dat wij zijn gerechtvaardigd. We hebben eeuwig leven, Vader. En we krijgen al die geestelijke zegeningen, mogen we nu al van proeven. Maar we weten eenmaal dat we bij u zullen zijn. En dan zullen we daar zijn voor altijd een eeuw, Vader, in dat eeuwige koninkrijk wat in de hemel is. En dan bent u het hoofd, Vader, van iedereen. Van de hele schepping, Vader. Van iedereen die er dan is. En dan zal God zijn in alles en in allen. Vader, daar kijken we naar uit. En daar dank u voor. In Jezus' naam onze Heer en Heiland. Amen. Amen.